Welkom bij Das Privé, een podcast over privacy. Iedere aflevering bespreken we het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Boetes, datalekken, nieuwe technologie, oftewel alles dat met privacy te maken heeft. Ik heb Tim van Haar er weer bij en samen overlopen wij het privacy nieuws. Tim, wij zijn nu officieel. Ik heb gezien de statistieken. We hebben luisteraars. Kun je nog om met de druk?
Ja, no pressure. Voorlopig gaat het nog. We zullen zien hoe het op de einde van de avond is.
Heel goed. Ik stel voor dat we erin vliegen met een mogelijkheid om de diepere inzichten een keer mee te krijgen. Kijk, jij en ik zijn natuurlijk maar gewoon simpele privacy professionals. En soms moet je eventjes om je heen kijken, waar gaan we nu het echte inzicht vandaan halen? Waar gaan we heen in de privacywereld? En om ons daarbij te helpen hebben wij PwC. PwC heeft namelijk een trendrapport uitgebracht. Niet zomaar een trendrapport, hun 7 privacy megatrends naar 2030. Goed, dat is natuurlijk het betere thought leadership. Als ze zoiets publiceren, moeten we daar toch even goed opletten. Wat ziet PwC als de grote privacy trends richting 2030? Dat begint met de race to own the data value chain. Wat die data value chain is, dat wordt niet meteen duidelijk in het overzichtje zelf. Maar wat ze aangeven is dat gegevens, persoonsgegevens, data wordt steeds belangrijker. En dat wordt dus ook voor CEO's steeds belangrijker. Ze halen wat statistieken aan om dat te onderbouwen. Zo zeggen ze dat 75% van de IT-leaders in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk now rely heavily on data for business decisions. In tegenstelling tot die 25% anderen die het kennelijk puur op hun onderbuik doen. Data is dus steeds belangrijker. Wat mooi is aan dit trendrapport is dat PwC niet alleen maar met wat thought leadership komt, maar ook met hele concrete, pragmatische tips voor CEO's. Ze sluiten iedere trend af met what should CEO's do? En goed, daar zitten dan juweeltjes in, zoals direct business heads en CDO's, CMO's, CIO's en chief privacy officers should execute a data value chain strategy and dynamic inventory of information assets.
Dat zijn sterke woorden. Zolang je er maar een C voor kan zetten.
Absoluut. Nu goed, alsof dat nog niet genoeg was. Wat moet een CEO nog doen? Assign the CFO to create a data valuation model that incentivizes responsible data monetization and risk mitigation. Het klinkt als een rijmpje. Ik moet eerlijk toegeven, maar opnieuw, ik ben maar een simpele privacy professional, geen CEO die hier iets mee moet gaan doen. Dit zegt mij helemaal niks. Ik weet niet wat dat betekent. Maar goed, de data value chain, een belangrijke. Wat PwC als tweede trend aangeeft, moeten niet vergeten, het gevecht in de tripolaire privacywereld. Tripolair, ik opnieuw met mijn simpele insteek dacht, we hebben toch maar 2 polen, maar in de privacywereld hebben we er 3. We hebben Europa uiteraard, we hebben China en we hebben Californië, Amerika. Ook hier weer zie je dat ze dan overlopen en volgens het trendrapport van PwC gaat heel de wereld naar een van die 3 polen toe. Ze hebben daar een mooi kaartje bij gestopt. Dan zie je dat Rusland, China, Mongolië, zowat heel Azië op India na, dat is China. Dan heb je het stukje Europa, dan zie je uiteraard ons continent. Maar ook Brazilië is Europa. Ik neem aan dat ze dan bedoelen, de wetgeving is geïnspireerd, wellicht op de GDPR. Nu goed, ook hier weer zie je dat ze die tripolaire samenleving op het gebied van privacy koppelen aan concrete acties die je daar als CEO vervolgens rond moet uitvoeren. Hier weer, alter the balance in the global business operating model between centralized and regionalized functions to address data localization requirements. Hier ook weer. Een CEO zal weten wat dit betekent. En die zal denken, dankjewel PwC, hier kan ik mee verder. Rise of privacy enforcement is een andere trend die ze zien. Goed, daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. Daar hoeven we niet sarcastisch over te doen. Dat is iets wat we effectief zien. Hè. Meer handhaving. Mm-hmm. Dat is iets wat zij ook detecteren. Geven ze ook aan, en dat is dan toch weer iets concreter, dat je daar in je tools, in je technologie die je ontwikkelt, dat je daar rekening mee moet houden. We hebben dan verder nog, en hier moet ik eventjes al het sarcasme opzij zetten. Dit vond ik tastbaar, hier zat iets inhoud in, dat is namelijk persistence of the privacy paradox. Met andere woorden, Je kent die privacy paradox, het feit dat aan de ene kant mensen altijd zeggen dat ze heel veel geven om privacy, maar tegelijkertijd dat ze dat niet vertaalt in hoe ze keuzes maken. Ik moet zeggen dat ik puur even naar wat die privacy paradox, hoe die vaak omschreven wordt, dat ik het daar niet mee eens ben in die zin dat op het moment dat je mensen compleet misleidt bij iedere cookie banner die ze zien, iedere privacy policy is opgesteld in juridisch jargon en voor de rest op iedere mogelijke manier probeert om mensen die keuze zoveel mogelijk te ontnemen, ja, kun je ook niet over een privacy paradox spreken. Nu goed, wat heeft PwC daar nou over te zeggen? Die leggen uit, ja, waar zit hem die paradox dan in? En hier vond ik dat ze dus gewoon een paar tastbare dingen erover te zeggen hadden. Consumenten realiseren zich niet hoeveel data ze eigenlijk weggeven en wat dat waard is voor de bedrijven die ze verzamelen. Ja, dat gaat jou natuurlijk dan in die zin ook niet helpen om een keuze te maken of je die data wel of niet wilt weggeven. Consumenten zijn zich niet bewust van de hoeveelheid schade die het misbruik van hun data teweeg kan brengen. Nou, dat is iets dat we al vaak voorbij zien komen. Dat is ook iets wat we een tijdje geleden al aanhaalden. Dat idee dat de gegevens die jij te beschermen hebt, dat niks te maken heeft met de duistere geheimen die misschien op je telefoon staan, maar nu net over naam, adres, telefoonnummer, rijksregisternummer, burgerservice-nummer in Nederland. Dat zijn de gegevens die je wilt beschermen. En dat is iets wat vaak, als je daar mensen naar vraagt, niet meteen voorbij komt. Hè. Dat is iets waar men zegt, ach, privacy, ik heb toch niks te verbergen. Nu goed, wat kun je daar als CEO dan weer bij doen? Houdt men zich op iets wat platitudes, dat je moet zorgen dat mensen hun rechten uit kunnen oefenen. Nog een jubileeltje, wat ik je niet wil onthouden. What should the CEO do? Direct the CIO, CMO, CISO and CPO to develop a consumer identity management capability that delivers privacy rights and customer experience journeys. Soms heb ik het gevoel bij die dingen dat ze gewoon willekeurig woorden achter elkaar gaan stoppen zijn. Develop a consumer identity management capability consultancy practice AI technology. Bijvoorbeeld.
Ja, Bart, dit klinkt gewoon als de droom van elke copywriter die eindelijk eens zijn kunsten wil laten zien aan de buitenwereld. De manier hoe hier wordt gecommuniceerd over bepaalde zaken is geweldig. En ja, ik heb het rapport zelf niet gelezen, maar zoals ik het hoor, klinkt het vooral veel als de CEO moet aan de mensen die het effectief gaan doen zeggen dat ze het moeten doen.
Nou, dat lijkt me dat rapport op zich denk ik best goed samengevat. Dat zal wellicht voor die andere trends ook zijn. We gaan ze niet allemaal overlopen. De link naar het rapport staat in de show notes. Ja, kijk, dit is vaak natuurlijk vooral een marketing dingetje. Maar ik vond het dus leuk om eens eentje te overlopen. Soms denk je nog wel eens, ja, misschien moet ik er toch eens naar kijken in de hoop dat ik daar praktische dingen uithaal die ik in mijn werk als DPO of privacy professional kan toepassen. Maar daar bleef ik toch een beetje op mijn honger zitten.
Ja, ik heb vooral geleerd dat ik nog een heleboel buzzwords moet bijleren.
Inderdaad. Goed, als we dat even koppelen aan een onderwerp wat iets pragmatischer is. Een beetje een follow-up rond wat er rond de GGD allemaal gebeurd is. De datalek die daar plaatsvonden, de datahandel. Jij hebt dat wat opgevolgd. Wat is daar ondertussen mee gebeurd?
We zijn een week verder en er is wel een heleboel gebeurd in GGD-land. Eerst en vooral hebben we de Rijksdienst Identiteitsgegevens in Nederland die een advies geeft omtrent de datalek. Dat advies luidt als volgt. De kans op identiteitsfraude is klein, met alleen het burgerservice-nummer, wat het equivalent is van het rijksregisternummer, en NAW-gegevens, naam, adres, woonplaatsgegevens, kunnen geen bankrekeningen worden geopend of telefoonabonnementen worden afgesloten. Dit is alleen mogelijk indien een kopie van het identiteitsdocument, zoals een paswoord of een rijbewijs, bij het datalek is betrokken. Ik vond dat een interessante stelling. En ik zie jou ook al meteen nee knikken, Bart, dus we gaan er zeker en vast op ingaan. En ik ben dan eens gaan kijken bij de FAQ's van de Rijksdienst Identiteitsgegevens, want ik heb wel een geboren argwaan voor die zaken, als ze met zo'n grootmondige stelling afkomen. En ik heb daar een heel interessante FAQ gevonden. En die FAQ die luidt als volgt. Met uw naam, geboortedatum en burgerservice-nummer kunnen fraudeurs bijvoorbeeld een lening aanvragen of een telefoonabonnement afsluiten. Dat druist dus meteen in tegen het advies omtrent de datalek van de GGD. Interessant om daaraan toe te voegen, als je die FAQ die we in de show notes zullen linken, als je die nu gaat opzoeken, dan zul je zien dat die zin is aangepast.
Dus ze houdt daar zelf door dat ze daar toch iets onzinnigs aan het verkondigen waren. Terwijl ik eigenlijk denk dat wat er eerst stond dus wel klopte. We hebben net nog maar bij onze GBA in België een uitspraak gehad van een telecomoperator, ze hebben er niet bij gezet wie het was, die 25.000 euro boete kregen omdat ze dus het gsm-nummer hadden overgezet. Ze hebben dus, ja, dat is ook een vorm van identiteitsfraude. Iemand anders heeft het nummer in handen gekregen zonder dat die uiteraard die persoon zelf was. En met alleen maar een aantal persoonsgegevens. Dat is iets waar ik heb dat een tijdje terug is bevraagd, gewoon via Twitter. Proximus en Telenet, in België de grootste operatoren. Van goh, dat sim-swapping heet dat dan. De toegang krijgen tot een telefoonnummer van iemand anders. Hoe makkelijk is dat nu eigenlijk bij jullie? Proximus heeft mij toen bevestigd dat dat bij hun alleen maar kan als je met je identiteitskaart komt. Hier zie je dan wel weer tussen wat het officiële standpunt is en wat er praktisch gebeurt. Als jij maar met genoeg bluff bij zo'n winkel binnenkomt, kun je je daar gewoon doorheen praten. En in die context vind ik dan deze uitspraak van, ja, ach, alleen met je naam, geboortedatum en burgerservice nummer, of in België dan Rijksregisternummer, zouden fraudeurs niks kunnen doen. Ja, dat is dus volkomen onjuist. Hè? Dat is iets wat bijna dagelijks blijkt, dat dat dus wel genoeg is. Misschien zelfs niet als je er een formeel proces rond hebt waar het niet zou mogen, maar dat dan nog de praktijk is dat mensen daar gewoon omheen werken in zo'n winkel, in degene waar ze die processen moeten volgen.
Ja, inderdaad. Het advies tussen aanhalingstekens, ik zou het eerder een rookgordijn noemen. Het klinkt als een manier om mensen te sussen die niet zo goed weten hoe dat dan eigenlijk zit en hoe dat het nu omgaat met die gegevens. In de praktijk zien we inderdaad, ik heb het zelf meegemaakt, dat ik bij de telecomoperator mijn simkaart moest laten vervangen en dat er geen identiteitskaart of rijbewijs of wat dan ook naar boven is gekomen.
Oh, nou kijk.
Dus.
Ja, en dan moet ik, want we hebben nu dat voorbeeldje uit België gehaald, ook in Nederland, en ik ken eigenlijk nog geen voorbeelden in België, maar ook de ons omringende landen waar datzelfde gold, daar zie je dat er al een keer of drie, dacht ik, vanuit een rechtbank een schadevergoeding is toegekend, steeds 500 euro, enkel en alleen omdat er persoonsgegevens, naam, adres en burgerservicenummer gelekt waren via een gemeentewebsite of verkeerd waren doorgestuurd. Dus er moest voor de rest geen enkele schade worden aangetoond. Een rechter zei al, puur en alleen het feit dat die gegevens op straat hebben gelegen, is voldoende om voor een schadevergoeding in aanmerking te komen. Ja, per definitie betekent dat dus dat zo'n rechter inziet dat puur het feit dat die dingen gelekt waren al een risico inhoudt. Dus ja, dan lijkt dit inderdaad alsof ze een beetje aan het downplayen zijn van, oh, maar het is allemaal niet zo erg dat data lekt, terwijl dat dus eigenlijk wel het geval is.
Ja, inderdaad. Het officiële advies van de Rijksdienst identiteitsgegevens is, de kans op identiteitsfraude is klein. Wat jammer is om te horen over wat ik persoonlijk toch wel het nu al een van de grootste datalekken van 2021 gaat. Dat is jammer om te horen dat ze daar zo licht over ingaan.
Ja, inderdaad. Nu, daar was nog een klein vervolgje aan, dacht ik. GGD die probeert dan toch nog wat dingen door te voeren om de impact te beperken, om maatregelen te nemen.
Ja, ik kan me nu voorstellen dat daar bij het management van GGD alle hens aan dek is. Dus zij krijgen zeer veel slechte publiciteit over hun heen. En ze zijn zoveel mogelijk zaken nu naar boven aan het halen om toch maar de schade te beperken, als het ware. Een van de zaken die ze doen is de printfuncties en de exportfuncties in beide systemen uitschakelen. Mijn vraag is meteen, waarom is dat nog niet standaard gebeurd? Het zijn geen zaken die ingebouwd worden in de applicaties, het zijn zaken die al in de applicatie mogelijk waren en die eigenlijk nu pas worden gehanteerd en worden uitgezet nadat het datalek naar boven kwam. Dat is jammer om te zien, dat is een jaar te laat.
Zo gaat dat heel vaak, maar ik denk wel dat ik het antwoord heb waarom dat nu pas gebeurt, Tim. Dat is omdat dat de maatregel is die wij in onze vorige podcast hebben aangeraden.
Natuurlijk, ja, absoluut. Precies. Dat zijn trouwe luisteraars, de mensen van GGD. Ja.
Nee, maar inderdaad, gezond boerenverstand. En ja, de klassieke reflex, inderdaad, het is jammer. En dat is dan weer gewoon dat principe van privacy by design, wat uiteindelijk data protection by design in de GDPR als wet is ingeschreven. Zorg dat je op het moment dat je de zulke tools maakt, dat je die software maakt, dat je dat soort functies meteen meeneemt. Wat die wet ook heel duidelijk voorziet, is dat het feit dat je nu zegt, wat bij de GGD ongetwijfeld ook het geval zal zijn, ja, maar die software bestaat al 10 jaar, we kunnen die niet zomaar aanpassen. Ja, jammer, maar die wet verandert daardoor niet. Dan ga je moeten kijken naar hoe kunnen we, zonder dat we inderdaad heel die software moeten herschrijven, onrealistische kosten zouden moeten gaan maken, dat verwacht niemand, maar wat voor maatregelen kunnen we nemen om het een beetje te beperken? En dan zie je dat ze dus nu ook zelf dingen bedenken waar je ook al terecht van zegt, van ja, dat hadden ze dus eigenlijk al eerder kunnen doen. Jammer dat het zo steeds weer moet. Nu, in diezelfde categorie, iets wat toch ook een beetje een plaag is op dit moment, ransomware. Dat is iets wat, dat was vorig jaar het geval, dat was het jaar daarvoor al het geval, en nu blijft dat gewoon rustig doorgaan. We hebben nu in België een laatst getroffen categorie ziekenhuizen. In Amerika waren die al heel erg doelwit. We zien het nu hier ook. Ik weet dat er een week of twee geleden was het een Waals ziekenhuis. Nu is het Heilig Hart Ziekenhuis in Mol die daardoor getroffen is. Hoe weet ik dat zo specifiek? Wel, die volgen een beetje de trend die ik heel graag zie. Dat is namelijk dat ze daar transparant over zijn geweest. Die hebben vastgesteld dat ze er last van hadden. Die hebben weer de klassieke dingen moeten doen. Afspraken afzeggen, bepaalde diensten stop moeten zetten. Maar hebben daar dus nu op LinkedIn, daar heb ik toch in ieder geval gezien, gepubliceerd van ja, kijk, we zijn daardoor getroffen. Het is gebeurd via een e-mail met een bijlage die dan geopend is. Ik vind dat een hele goede kwestie dat ze dat op die manier publiceren. Al is het maar omdat dat ook de mogelijkheden openzet voor andere IT'ers, IT-omgevingen, ook in de ziekenhuissector en daarbuiten, om te zeggen aan het management van, hey, kijk eens, dit kan ons ook gebeuren. Graag iets meer budget, want we moeten hier iets mee doen.
Ja, daarnaast is het ook een teken van vertrouwen dat je creëert. Ik heb dat toch als een bedrijf tegen mij zegt, na een datalek, het is allemaal geen probleem, de kans op identiteitsfraude is klein, zoals bij het advies van de Rijksdienst identiteitsgegevens. Je wekt meteen argwaan, omdat je eigenlijk goed genoeg aanvoelt dat dat niet zo is. Als een bedrijf eerlijk is, transparant is en kan zeggen, toegeven eigenlijk, wij zijn in de fout gegaan, of zelfs niet in de fout gegaan, maar we hebben iets ergs meegemaakt, er zijn gegevens vrijgekomen en we gaan er nu alles aan doen om eerst en vooral onze perimeter terug veilig te stellen en ten tweede die persoonsgegevens niet in verkeerde handen te laten vallen of niet verder in verkeerde handen te laten vallen, dan creëer je vertrouwen, want je durft toegeven dat er iets is gebeurd, je bent daar transparant over, je informeert de betrokkenen en je collega's. Ik vind dat een veel betere manier om te communiceren dan in plaats van altijd in de doofpot te proberen steken en te downplayen. Dat is jammer dat er altijd van moet. Dus heel blij om te zien dat het ook goed kan.
Ja, en om die toch nog eens te benadrukken, wat mijn ervaring daarmee is, want ik heb ondertussen in de context van mijn werk als DPO bijvoorbeeld bij ontzettend veel incidenten advies gegeven over hoe we daarmee om moesten gaan, ook meegewerkt aan hoe gaan we daarover communiceren. En keer op keer merk je dat, en dat stuit misschien soms eerst wat op weerstand, maar op het moment dat men ervoor kiest om toch transparant te worden, daar komt men eigenlijk zelden slechter vanaf. Ik ken geen voorbeeldje waarbij dat vervolgens tot een gigantische backlash leidde, waar men veel meer schade ondervindt dan dat men had geprobeerd om het onder de pet te duwen. Ook die vraag van, ja, goh, moeten we dat nu al gaan melden bij de autoriteit? Want ja, dan zouden we misschien een boete kunnen oplopen. Daar heb ik ook een hele simpele stelregel in. Als jij nu indient, je doet je notification, je melding. Ja, er is een kans dat daar een boete uit voortkomt. Wat ik wel zeker weet, dat is een kans. Dien je die niet in en komt dat naderhand ooit naar boven, dan heb je gegarandeerd een boete. En hier ook weer die communicatie, dat op een transparante manier doen. Ik heb uiteindelijk nog steeds sterk het gevoel dat men daar alleen maar positiever uitkomt als je dat goed doet. Kijk bijvoorbeeld, het mooiste voorbeeldje daarvan is de Universiteit Maastricht. Herinner je nog, ik weet even niet meer of dat nu vorig jaar was of zelfs nog eind 2019. Maar in ieder geval, die hadden met een gigantisch datalek te maken. In de zin dat ze ook ransomware hadden, ook alles lag plat. Die zijn daar ook zeer open in geweest. Hebben daar zelfs een hele sessie aan gewijd waar ze in geuren en kleuren uitlegden van kijk, dit is het, toen zijn ze binnengekomen, op die manier zijn ze binnengekomen, dit hebben wij gedaan, et cetera, et cetera. Heel interessant trouwens voor een DPO of security officer om dat eens te gaan bekijken. Dat is nog steeds beschikbaar. Maar niet alleen dat, die hebben daar dus recent ook een prijs voor gekregen. Die hebben, ik weet niet meer precies welke, maar een privacy award of een security award vanwege de open manier hoe ze daarover gecommuniceerd hebben. Dus uiteindelijk, ze hebben het gehad, ze hebben er last van gehad, dat zal ook wel wat gekost hebben. Ze hebben volgens mij ook het losgeld gewoon betaald uiteindelijk. Maar puur naar reputatieschade denk ik dat die daar zelfs beter uit zijn gekomen dan daarvoor.
Dat is ook het effect dat ik altijd aanhaal als het gaat over transparante communicatie. Als je dingen downplayt en als je dingen niet toegeeft, het enige dat mensen zich dan herinneren na 1 of 2 jaar is, oh, dat bedrijf is slachtoffer geworden van ransomware, dus zijn persoonsgegevens gelekt. En daar stopt het. Als je als bedrijf transparant bent en, zoals het Universiteit Maastricht, daar een mooi rapportje over maakt met een tijdlijn en de stappen die je hebt ondernomen en de technische specificaties en het wat interessant maakt en daar echt een verhaal aan breidt, mensen gaan zich niet meer herinneren dat je slachtoffer bent geworden van ransomware. Dat is deel van het verhaal, maar het verhaal is hoe je daar bovenop bent gekomen. En dat is een veel interessantere manier om dat te vertellen dan te gaan moeten toegeven. Ja, we zijn slachtoffer geworden, maar we hebben het gedownplayed. En dat is het einde van onze communicatie geweest.
Ja, absoluut. Het is ook iets, dat soort acties. Je hoorde nu dat de Universiteit van Maastricht heeft daar een award voor gekregen. In Nederland hebben we al een tijdje bijvoorbeeld de Big Brother Awards. Maar we hebben nu ook in België een equivalent. Ik had recent een interview, dat binnenkort ook gepubliceerd wordt als een extra aflevering van de podcast, met Matthias Dobbelaren-Welvaart, de oprichter van de Ministry of Privacy. zie het als een, toch in ieder geval wellicht de komende jaren een tegenhanger van Bits of Freedom, zoals je dat in Nederland hebt. En die hebben ook Privacy Awards. En daar wilde ik eventjes een warme oproep voor doen, om daar zeker eens te gaan stemmen. Zij hebben namelijk, en wilden de nadruk leggen op het positieve wat er kan gebeuren. Namelijk, je kunt daar bedrijven, overheidsinstanties, DPO's, websites en apps nomineren die heel goed zijn omgegaan met privacy. Dat is nu open, dat is op ministryofprivacy.eu/ministry-privacy-awards. Maar als je erop googelt, Ministry of Privacy Awards, vind je het ook zeker. En dan kun je dus stemmen op bedrijven, overheden, DPO's die nu net heel goed zijn omgegaan. Men kan het ook niet laten, en ik geef ze groot gelijk, dat moet er ook zijn, om daar ook een Big Brother Award aan te koppelen. Dus je kunt ook een organisatie nomineren die nu net het omgekeerde heeft gedaan. Dus bij deze even een warme oproep om daar zeker je stem uit te gaan brengen. Als we doorgaan naar het volgende verhaaltje, volgende onderwerp. Banken gaan NAW-gegevens van internetfraudeurs delen. Ja, ook al denk je van ja, fraudeurs, dat moet dan maar kunnen. Als een beetje privacypersoon denk je toch ook meteen van ja, het zijn dan wel fraudeurs, maar is dit dan de goede manier om het te gaan doen? Wat is men precies van plan?
Ja, dat vond ik een waanzinnige titel om zoal te lezen voor ik nog maar aan het artikel begon. Banken gaan dus vanaf eind februari, en het gaat hier specifiek over Nederlandse banken, zij gaan vanaf eind februari gegevens van oprichters met de slachtoffers delen. Het gaat hier specifiek over de gegevens van oprichters die zogenaamde vriend in noodfraude of WhatsApp-fraude plegen. Doen alsof je een vriend bent of een familielid en op die manier proberen om geld af te troggelen door te zeggen van stort eens €500 op die rekening, ik heb het nodig of ik heb nog een lening af te betalen, kan je me alsjeblieft helpen? Zo van die zaken.
Ja.
Ook al een paar keer aangehaald in de podcast, als ik me niet vergis. Dus iets dat vrij relevant is vandaag de dag. Het komt meer voor dan dat we eigenlijk zouden willen. En banken hebben dus nu groen licht gekregen van de Nederlandse overheid om die gegevens te gaan delen met de slachtoffers. Hoe dat in zijn werk gaat, het is zo. Een slachtoffer moet eerst aangifte doen bij de politie als zij slachtoffer zijn geworden van die vriend in noodfraude. De politie moet dan bevestigen dat er sprake is van internetoplichting. Vervolgens kan de bank aan de vermeende oplichter vragen om het geld terug te storten. En als dat binnen de 21 dagen niet gebeurt, dan worden zijn naam en adresgegevens verstrekt aan het slachtoffer, om zo verdere stappen te kunnen ondernemen. En je zegt het zelf al, hè? Ja, internetfraudeurs, criminelen, ze hebben het verdiend, maar als privacy consultant, een persoon die daar heel fervent mee bezig is, zijn er toch wel wat alarmbelletjes die daar rinkelen. Het feit dat het slachtoffer zelf rechtstreeks die persoonsgegevens krijgt, niet alleen de naam, maar ook de woonplaats, het adres, dat gaat mij iets te ver.
Ja, ik moet wel zeggen, hier zie je wel dat men de proportionaliteit in de gaten heeft gehouden. Je moet eerst een aangifte ingediend hebben, het is niet zomaar dat je dat zomaar kan. Dus in die zin zorgt men ervoor dat het niet zomaar aan iedereen wordt verspreid, het is alleen maar aan de slachtoffers. Er wordt, en ja, daar ga je misschien zeggen, ja, wat let iemand, maar er wordt kennelijk specifiek meegegeven, het mag alleen maar gebruikt worden voor een civiele zaak, om een schadevergoeding te krijgen, om je geld terug te krijgen, niet om persoonlijk verhaal te gaan halen. Ja, goed, daar kun je dan mooi zeggen, het is niet de bedoeling dat mensen voor eigen rechter gaan spelen. In hoeverre dat gevolgd wordt, dat is dan even de vraag. Maar ja, ik moet zeggen, opnieuw zeker de manier hoe ze het oppakken. Het is niet zomaar dat iedereen erop kan vragen. Het is niet zo dat je het zomaar altijd krijgt. Het is ook alleen maar aan de slachtoffers. Men heeft er wel over nagedacht. Ik ben heel benieuwd hoe zich dat de komende tijd gaat ontplooien. Op het moment dat we binnen nu en een jaar zien dat het aantal geweldplegingen tegen internetcriminelen danig is gestegen, dan merk je dat dat effect misschien niet helemaal de bedoeling was. Maar misschien dat het ertoe gaat leiden dat de slachtoffers, want dat is vaak het probleem natuurlijk, hun geld wel terug kunnen krijgen. Omdat een bank in die situatie ook vaak zegt van ja, sorry, je hebt dat geld zelf gestort. Dit is niet onze fout. Hier kunnen we als bank ook helemaal niks aan doen. En dat dit dus een manier is om misschien ook dat risico wat af te dekken. Dat is misschien ook voor de banken natuurlijk het interessante. Dat ze kunnen zeggen van ja, maar kijk, je hebt alle gegevens die je nodig hebt om verhaal te gaan halen. Nu hoeven wij het jou niet meer terug te geven.
Hey Bart, het is en blijft een bankje. Uit de goedheid van het hart gaan ze het niet doen hoor.
Het zal altijd follow the money zijn uiteindelijk, hè. Maar goed, interessant om eens te zien of we daar over een tijdje wat feedback van krijgen wat nu praktisch het gevolg van die maatregel is. Dan het volgende onderwerpje. Iets wat de leuke alliteratie Big Brother Bezos oplevert. Voor zolang die nog CEO is van Amazon natuurlijk. Want Amazon heeft kennelijk weer iets nieuws bedacht om in dit geval zijn chauffeurs in de gaten te houden. Wat is men van plan?
Ja, inderdaad. De Big Brother Bezos is weer ferm bezig geweest. Amazon staat al langer bekend als een bedrijf dat er zeer veel druk legt op haar werknemers. En dan zeker de chauffeurs. Het gaat dan wel enkel over chauffeurs in de Verenigde Staten. In Europa maken ze vaak gebruik van derde partijen. Uw nieuwste snufje, er kwam vaak de klacht dat de chauffeurs onoplettend zijn in het verkeer, dat ze gevaarlijke toeren uithalen, dat ze vaak betrokken zijn bij ongevallen, bij verkeersongevallen. En men linkt dat aan het feit dat de chauffeurs onder zo'n gigantische druk staan, omdat Amazon op verschillende manieren met technologie probeert om die mensen te traceren en te monitoren. En we spreken hier over GPS-tracking, waarbij dat er stipt wordt bijgehouden wanneer dat elk pakketje toegeleverd moet worden aan de deur. We spreken hier over routes waar ze niet van mogen afwijken. En blijkbaar heeft Big Brother Bezos beslist dat de oplossing achter de druk van de chauffeurs meer druk moet zijn. Het nieuwste snufje van Bezos en van Amazon is een camera die geplaatst wordt in de cabine van de chauffeur. En een AI die erachter hangt en die de acties van de chauffeur monitort en op gepaste manieren gaat bijsturen als het ware en gaat zeggen van let op de weg, zit niet op je gsm, rij rustiger, rij sneller. Dat is niet zo aangenaam, kan ik mij voorstellen, als chauffeur van een pakjesdienst dat je eigenlijk continu gemonitord wordt en dat er een AI een beetje op je kap zit en zegt dat je wat sneller moet rijden of een pakje sneller moet afleveren. Dat bovenop al de andere technische maatregelen die al worden genomen om ervoor te zorgen dat je pakketje toch maar op tijd is aan de deur. Het is een beetje overkill aan het worden.
Je kunt zeer terecht wellicht de insteek nemen van Amazon gaat weer een stapje verder. Ze monitoren hun mensen weer wat extra. Je kunt het ook anders zien. Je kunt zeggen van ja kijk, Amazon is zich bewust van wat ze dat doen. Trekt het boetekleed aan en zegt wij gaan nu technologie implementeren die het mogelijk maakt om dat tegen te gaan. Wij zien dat onze chauffeurs vaker betrokken zijn bij ongelukken. Wie weet hoe ze het praktisch gaan implementeren. En misschien dat in die AI die dat analyseert, dat er een zeer rustgevende stem komt die als een coach zegt van goh, beste jongen, ik stel voor dat je nu net even iets rustiger rijdt, want dit kon wel eens gevaarlijk zijn. Of hey, pst, leg die telefoon neer, joh. Niet doen, jongen. Wie weet dat het echt een hele lieve, coachende manier is en dat daar verder ook niks met die gegevens gebeurt, dat die niet gebruikt worden om die mensen te analyseren, om te kijken of ze hun werk goed gedaan hebben, maar enkel en alleen om veiliger verkeer mogelijk te maken. Wat denk je?
Ja, dat lijkt me als een droom, wishful thinking. Misschien komt het omdat ik een beetje sceptisch ben tegenover gigantische bedrijven zoals Amazon en de manier hoe zij omgaan met hun medewerkers. Maar ik vrees ervoor dat dit de oplossing is om het probleem, de druk van de werknemers af te nemen en ervoor te zorgen dat zij veiliger gaan rijden. Hè. Nog meer monitoring, nog meer controle. Ik ben benieuwd hoe dat ze het gaan doen, inderdaad. Wie weet, gaan ze het toch op een rustgevende manier.
Vindt het wel een mooi voorbeeldje, want ik ken ook een bedrijf wat met dit soort technologie bezig is. En die hebben zelf ook heel bewust een keuze gemaakt om te zeggen wij gaan alleen maar voor positieve toepassingen van dit soort technologie. En daar zie je wel dat dat iets is wat steeds meer in opkomst is. Dat technologie die gebruikt zou kunnen worden om mensen te gaan monitoren en op een negatieve manier te beïnvloeden, dat nu net omgekeerd gebruikt wordt. In deze context gaat het ook specifiek over driver coaching. Waarin mensen dan gestimuleerd worden met een beetje gamification. Je kunt badges halen als je zoveel veilige kilometers hebt, dat soort dingen. Echt gestimuleerd worden om veiliger te rijden. Ik wil het niet uitsluiten dat ze het op die manier gaan toepassen. Ik hoop het, want het zou in die zin ook eens een mooie kentering zijn waar van ieder verhaaltje van zo'n Amerikaanse tech-gigant die weer een nieuw snufje heeft bedacht om mensen te gaan monitoren en in de gaten te houden en de verwerking van hun gegevens op een negatieve manier te doen, zou het ook leuk zijn om eens wat vaker de positieve technologieën te zien die ook diezelfde gegevens verwerken, maar die gebruikt worden om een positieve invloed te hebben. Want dat kan natuurlijk ook.
Het kan zeker, hè. Het is een kwestie van hoe je de technologie hanteert. De technologie aan zich is niet het probleem. Het is de implementatie ervan en hoe je ermee omgaat en hoe je het brengt naar de werknemer toe. Dat is absoluut waar. Je kunt daar heel veel lollige dingen mee doen, zeker en vast.
Ja, nu goed. Eigenlijk naadloos daarop aansluitend is het volgende onderwerp wat weer een voorbeeldje is van technologie. Ja, en hier toch nog iets meer moet ik toegeven, waar als ik dan zie wat men daarmee gaat doen, hoe men dat gaat inzetten, dan mij dat toch een beetje een onprettig gevoel bekruipt. Waar hebben we het over? We hebben het over een organisatie die heet iBorder Control. iBorder Control is een organisatie die recent onderwerp was van een, zoals het dan zo mooi heet, een legal challenge. Een zaak bij het Europees Hof van Justitie. Dat is een bedrijf dat Europees geld krijgt. Die worden gesteund door de Europese Commissie. En zij ontwikkelen een toolset om de grenscontroles, op het moment dat mensen dus van derde landen buiten de Europese Unie de Europese Unie binnenkomen, om die efficiënter te gaan maken. Ik zal gewoon eventjes een korte opsomming geven van de technologie die zij op dit moment aan het toepassen zijn in die toolset en waar zij dus ook nog eens gesubsidieerd voor worden. Daar zit uiteraard een biometrische module in. Die biometrische module is bedoeld voor het registreren en het analyseren van vingerafdrukken, om die te matchen met wat er in EID-kaarten staat. Die heeft ook een palmadertechnologie. Die gaat dus niet alleen jouw vingerafdrukken bekijken, maar ook de aders in je handpalm. Kennelijk met koude handen of andere dingen die negatieve invloed hebben op de betrouwbaarheid van vingerafdrukken, is de palmtechnologie veel betrouwbaarder. Dus dat zit erin. Wat doet men ook nog? Ja, natuurlijk kan het niet zonder een stukje face matching. Facial recognition zit er inbegrepen, dus dat we dan vervolgens de fotootjes kunnen matchen met wat er op de identiteitskaart staat. Er zit een tooltje in om de authenticiteit van documenten te analyseren. Iets minder indringend wellicht, maar dat men dus kan zien of die paspoortgegevens vals zijn. We hebben dan de, zoals we het noemen, de Hidden Human Detection Tool. Iets wat er, hoe ze het precies gaan doen, is mij ook nog niet helemaal duidelijk. Maar ze hebben door een aantal sensoren en wellicht ook dader een bepaald algoritme, gaan we in ieder geval een indicatie kunnen geven van, ja, zitten er mensen verborgen in dit voertuig? We gaan natuurlijk een cross-check systeem hebben. Een systeem waarin er met allerlei andere databases gekoppeld kan worden om te kijken, zit die persoon daarin? Wat hebben we verder nog? Ik ben nu gewoon even aan het oplezen wat ze zelf ook op hun website hebben staan, waar ze allemaal mee bezig zijn. Mm-hmm. Eentje die ik nog wel leuk vind is de Automatic Deception Detection System. Misschien zelfs wel de leukste. Want wat gaat dit namelijk doen? Die gaat aan de hand van non-verbale microgedragingen vaststellen of iemand wel of niet aan het liegen is. Ik weet niet of jij ooit, er was zo'n hele leuke serie op Netflix, die heb ik ook gekeken en dat ging dan over een professor, die wens schijnt echt te bestaan, die daar dus een hele wetenschap rondop heeft gezet. Ik weet niet meer hoe ze het precies noemden, het was niet micro-gesture, maar in ieder geval komt erop neer dat jij aan de hand van hele kleine bewegingjes aan hoe iemand zijn mond trekt, hoe die knippert met zijn ogen, hoe die zijn wenkbrauwen samentrekt, kunt achterhalen of iemand wel of niet aan het liegen is. Dit soort technologie is dus nu een bedrijfje gesponsord door de Europese Unie. Toch wat vaak waar ze mee te koop lopen, het baken als het gaat om privacy, is die nu bezig om dit soort technologie te ontwikkelen. Wat denk je?
Jezus, alle termen die je net hebt genoemd lijken gewoon specifiek ontwikkeld om privacy professionals te triggeren. Biometrics module, face matching, hidden human detection.
Het zit er allemaal in, hè?
Het zit er allemaal in. De privacy bingo is compleet. Ongelooflijk. Dit is een mooi voorbeeldje van technologie die dan op een bepaalde manier gebruikt zal worden en waar we ongetwijfeld binnen een paar jaar weer over in de podcast gaan kunnen praten, want dan gaan we met een datalek komen.
Ja, nu goed, nu is het dus bij het Europees Hof van Justitie. Daar is een activist die dat daar heeft aangekaart. En dat ging dan vooral over de ethische afwegingen. Een stukje privacy zag ik er nog niet eens in voorbij komen, maar toch ook wel heel, heel relevant natuurlijk. En in die zin ook misschien een beetje een nuttige reality check van, ja kijk, in Europa, GDPR, we zijn er altijd heel veel mee bezig. We proberen op die manier ook vaak te laten uitschijnen, hier hebben we het allemaal voor elkaar. Het kan niet kwaad om af en toe even te benadrukken, ook hier worden dit soort dingen ontwikkeld. Is men ermee bezig om die toe te passen. Ook hier zijn er inlichtingendiensten die gegevens verzamelen. Dan hebben we aan de andere kant van de medaille de mensen die daar toezicht op moeten houden. En dan zijn we weer aangekomen bij het leuke onderdeeltje, de autoriteiten. You will respect my authority! Goed. Ik ben altijd aan het wachten tot we op het moment komen, want we doen dit iedere week. Waarbij ik dan moet zeggen van, ja, sorry Tim, deze week geen boetes, niks wat autoriteiten gedaan hebben. Ik weet niet of we daar ooit gaan komen, want ze blijven lustig bezig. Dit keer komen de acties voornamelijk uit Spanje. We hebben er drie. We hebben een boete van oorspronkelijk 5000 euro. Waar ging dat over? Dat was iemand die bij een financier, een bankinstelling, een lening had lopen. Via e-mail kreeg hij vervolgens een uittreksel. Kon hij ook op een link klikken om wat dingen te gaan managen rond zijn lening. Tot zijn grote verbazing kwam hij vervolgens terecht op de pagina van heel iemand anders. En kon daar alle gegevens over leningen, adresgegevens, wat dan ook dat relevant was in de context van die lening, kon die persoon raadplegen. Dat is dan bij de Spaanse autoriteit gekomen. Die heeft dan weer een mooi boetebesluit, waar ik ga toegeven dat ik daar het betere deeply werk heb gedaan om het te vertalen. Maar waar ik dan op uitkom, dat ze daar aan de ene kant verzwarende omstandigheden zien. Want ja, als bankinstelling ben jij nu net in een situatie waarin jij continu bezig bent met dit soort gegevens te verwerken. En waar men dan dus ook van verwacht, ja, dan moet je je zaakjes eigenlijk beter op orde hebben. Ook een verzachtende omstandigheid. Ze hebben heel goed meegewerkt met het onderzoek van de autoriteit. Wat ik nu in de verschillende Spaanse zaken die ik nu heb bekeken terug zie komen, is dat die ook steeds een soort kortingsmodel hebben. Die zeggen dus de boete is 5000 euro, maar we kunnen jou een korting toekennen. Op het moment dat jij de aansprakelijkheid erkent en gewoon toegeeft, ja, sorry, my bad, dit heb ik gedaan, nou, dan krijg je 20% korting. Als je vervolgens meteen betaalt, krijg je nog eens 20% korting. Dat is iets wat wij op veel facturen ook wel eens zagen, zeker in het verleden. Korting contant, wel, dat kent de Spaanse autoriteit ook toe. Dus de boete van 5000 euro is uiteindelijk dan 3000 euro geworden, omdat die erkenning er was en omdat ze op tijd betaald hebben. Ik moet zeggen, als ik dat vergelijk met andere dingen die ik voorbij heb zien komen, ik vond die 5000 heel erg laag. Zeker, waarschijnlijk, daar stond er niet in, of heb ik in ieder geval niet meteen teruggevonden, maar misschien omdat het een beperkt iets was, een eenmalig ding, in plaats van alle databases stonden open voor iedereen. Misschien dat het daar iets mee te maken heeft, want als ik kijk naar de volgende, ook weer vanuit Spanje, een ja, bedrijf, want zij publiceren daar, vind ik, ik ben er eigenlijk wel voorstander van, zij publiceren gewoon om welk bedrijf het gaat. Waar we bijvoorbeeld in België zien dat men niet aangeeft om wie het gaat. Vaak met het betere Google-werk, zeker in het verleden, als men dan omzetcijfers publiceerde in de uitspraak, dan was toch nog wel te achterhalen om wie het ging. Dat doen ze tegenwoordig niet meer. Maar in ieder geval, het bedrijfje hier is Xfera Mobiles. Die hebben een boete gekregen van 40.000 euro. Relatief recht toe, recht aan. Iemand heeft zijn recht om inzage willen uitoefenen. Dat is niet gebeurd. Heeft vervolgens een klacht ingediend. Die organisatie werd gesommeerd om dat recht wel toe te staan en dus die gegevens te verstrekken, hebben ze weer niet gedaan. En vervolgens hebben ze dus een boete van 40.000 euro gekregen. Trekken we daar de kortingen even vanaf, dan hebben ze uiteindelijk 24.000 euro moeten betalen, omdat ook zij aansprakelijkheid erkenden en tijdig betaald hebben.
Oh, ja, dat is wel iets anders dan 5.000 euro.
Precies, dat gaat ineens wel harder. En als ik me niet vergis, wat wel interessant is, de Spaanse autoriteit mag dit geld wel gebruiken voor zijn werkingsmiddelen.
Ah, money, money. Ik vind het heel interessant dat je een kortingsconcept hebt. Dat had ik nog nooit van gehoord.
Nee, ik ken het ook. Ik heb het ook niet ergens anders gezien. Vooral dat idee van, ja, omdat je vrijwillig betaald hebt.
Ja, ik bedoel, wat ga je doen, niet betalen? Dan komen ze alsnog op je af, hè?
Ja, maar goed, misschien dat een bewuste strategie kan zijn. Want goed, we kennen het rechtssysteem wat dat betreft. Er wordt een boete uitgesproken. Dan kun je nog in beroep gaan. Dan kun je die gewoon niet betalen. Dan gaat dat misschien uiteindelijk naar een deurwaarder. Ja, je kunt dat met een beetje tactieken, kun je dat waarschijnlijk wel een jaartje rekken. Dus.
Ja, en als ze dan zeker een deel van hun budget in hun eigen geldkoffers mogen steken, dan hebben ze zo meteen de cashflow. Hè?
Daar zie je het ook weer. Hè. In die zin is dat misschien ook het incentive. Als onze GBA dat doet, die zou denken, ja, of jullie nou op tijd betalen, I don't care. Ik zie dat geld toch niet. Dus hup, dit is de boete. Dat is daar anders. Dus dan, ja, korting contant.
Geweldig.
Wat ik dan wel opvallend vind, en opnieuw, daar is wellicht mijn kennis van het Spaans schiet wat tekort om precies eruit te halen waar het dan in zit. Maar Iberdrola Clientes heeft ook een boete gekregen. Daar heb ik niks van kortingen gezien. En die hebben twee boetes gekregen. Mooi voorbeeldje hier ook weer. Hoe dus bij een onderzoek, bij een klacht, men vervolgens meerdere overtredingen kan vaststellen en ervoor kan kiezen om meerdere overtredingen apart te beboeten. Hier ging het om twee aspecten. Men heeft een klacht bekeken en uiteindelijk heeft men vastgesteld van ja, die persoon die heeft zijn recht om gegevens te laten wissen uitgeoefend. Dat is niet ingewilligd. Wat betekent, en daar 50.000 euro boete voor, wat betekent dat verdere verwerkingen van die gegevens ook onrechtmatig waren en ook daar heeft men nog eens 50.000 euro boete voor gegeven. Dus in totaal 100.000 boete voor twee aparte overtredingen. En ja, ik vond daar dus eigenlijk niks terug van kortingen. Misschien omdat dat iemand was die al eerder ook weer, maar ja, tegelijkertijd die eerste, die had ook al een aanmaning gehad. Hè? Die was ook al gesommeerd geweest om het recht op inzage uit te oefenen. Dus goed, iets op het moment dat iemand die dit luistert weet hoe dat bij de Spaanse autoriteit zit, laat het ons zeker weten, dan zullen we dat meenemen. De laatste boete voor deze keer komt van de Datatilsynet uit Noorwegen. Ik kwam erachter dat zowel de Deense als de Noorse autoriteit heten allebei Datatilsynet. Dus ik moest even zoeken welke dit nu was. Maar dus de Noorse, degene die, wat we nog weten, recent het nieuws haalde met een boete van 10 miljoen. Ze hebben zich deze keer wat bescheidener opgesteld. In plaats van de 10 miljoen die ze aan Grindr hebben opgelegd, hebben ze hier €19.300 boete opgelegd. In kronen klinkt dat wat impressionanter. De Noorse kronen is dan een paar honderdduizend. Maar dus €19.000 boete. Waar ging het over? Dit was iemand die de organisatie verlaten had. En die stelde vast dat maanden later zijn e-mails nog steeds werden doorgestuurd naar een collega. Die heeft daar een klacht rond ingediend. Waarom ik deze ook interessant vind, dit is iets wat ik in de praktijk ontzettend vaak tegenkom. Dat men zich vragen stelt over mogen we nu e-mails zelf niet bekijken van een medewerker die vertrokken is. En ook in deze uitspraak en in uitspraken van de GBA die we gezien hebben, van policy die er geweest zijn, komt steeds weer hetzelfde terug. Het is niet dat je als werkgever in geen enkele omstandigheid die gegevens mag raadplegen, maar je mag het niet zomaar doen. Het moet iets zijn waar medewerkers over geïnformeerd zijn, het moet iets zijn waar een duidelijke policy rond is, en dan is er best veel mogelijk. Dat ontbrak hier kennelijk weer.
Opnieuw, simpel op te lossen, hè. Maak de juiste policies, informeer je werknemers daarover en dan kan je eigenlijk zeer veel doen.
Ja, en dat is iets wat ik ook in de context van de GDPR in zijn algemeenheid vaak wat mis. Er zitten heel weinig verbodsbepalingen in die wet. Alleen als het gaat om bijzondere categorieën aan gegevens, medisch, religieus, seksueel, etc., gerechtelijk, dan staat daar duidelijk oké, dat is verboden, tenzij. Maar voor al die andere gegevens is de GDPR eigenlijk een leidraad van ja, als je ze wilt verwerken, doe het dan op deze manier. En zit daar heel weinig aan verbod in. En ook hier is het weer zo. Dat is ook de reden waarom in de praktijk 9 van de 10 keer, misschien wel vaker, als ik ergens een artikeltje zie met wat dan ook van onderwerp, maar iets wat super logisch is, mag niet vanwege privacywetgeving, ja, dan weet ik van tevoren al, dat klopt niet. Want als dat zo logisch is...
Ja, dat is waar. Dat is iets dat ik op het werk ook al vaak ben tegengekomen, dat er cliënten zijn die simpelweg zeggen, we hebben dat niet gedaan, want dat mag niet van de GDPR-wetgeving. En als we dat dan nader gaan onderzoeken en samen aan tafel zitten om dat te overlopen, dan komt er vaak uit dat ze niet de moeite hebben gedaan, omdat ze ervan overtuigd zijn dat het niet mag. Maar als zij de moeite steken in het opbouwen van een grondige policy, en dat mooi aankaarten en daar de juiste structuur ontbouwen, dan is er eigenlijk heel veel mogelijk in die GDPR-wetgeving. Dus zoals je zegt, er zijn zeer weinig verbodsbepalingen. En toch is die misvatting er dat er heel veel niet mag in de GDPR-wetgeving. Nee, dat is niet zo. Als je het goed uitlegt en als je het goed argumenteert, dan kan er heel veel. Maar je moet er wel moeite voor doen.
Ja, inderdaad. En dat betekent vaak ook dat je even goed moet onderbouwen waarom doen we dit. Ja. Maar dan is er veel mogelijk. En met die uitsmijter zijn we er voor deze week. Ik kijk uit naar onze sessie volgende week. Wellicht wat voor nieuwe boetes we tegenkomen. Update van de GGD. We zullen het zien. Tim, weer bedankt voor jouw tijd. En uiteraard ook onze luisteraars weer hartelijk bedankt voor het luisteren. We hopen dat jullie de volgende aflevering ook meeluisteren. Als je feedback hebt of denkt aan dingen die beter kunnen, we zijn pas recent begonnen, dus we horen het graag. Laat het zeker weten. Kijk even op de website of op het e-mailadres gekoppeld aan de podcast. Tot de volgende!